Nou, ga er maar eens lekker voor zitten. Boven mijn boodschap staat innerlijke strijd. Vorige week mocht ik in Volendam spreken. En de Heer gaf me toen een bijzonder woord. Tenminste, zo heb ik het zelf ervaren. Het was voor mezelf bedoeld, was voor de gemeente in Volendam bedoeld. Maar ik denk dat het ook voor de gemeente Purmerend bedoeld is. Ik heb begrepen dat Marcus vorige week met jullie heeft gesproken over thema's als gemeente zijn en onderlinge liefde. Weten jullie het nog? Ja, gelukkig Marcus, ze weten het nog. En ik denk dat de boodschap van vandaag daar misschien een aanvulling op mag zijn. Ik open graag de Bijbel met jullie, Matteüs 26. Ik heb geen dia's gemaakt vandaag. Misschien komt er wel een tijd dat je geen gebruik meer kan maken van je iPad of van je telefoon. Misschien omdat de elektriciteit op is of geen idee. Misschien heb je dan weer je papieren Bijbel nodig. En als we elke week de tekst op het scherm zetten, dan maken we het heel gemakkelijk ook, hè? Dan hoef je je Bijbel niet meer mee te nemen, je hoeft je Bijbel niet meer open te slaan. Maar je kent dan ook de volgorde van de Bijbelboeken niet meer. Want je drukt op dat apparaatje op een knop en dan staat het er ook, hè? Dus je hoeft ook niet meer te zoeken. Dus ik heb gekozen om vandaag niet op het scherm te zetten. En misschien kun je vandaag nog gebruik maken van je telefoon of je iPad. Of van je papieren Bijbel. Ik lees met jullie Matteüs 26 vanaf vers 36. Matteüs 26 vanaf vers 36. Dan moet ik jullie ook de gelegenheid geven om het op te zoeken natuurlijk, hè? Goed, toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Mijn kriebeltje is weer terug. Misschien denken jullie dat ik me vergis vanmorgen. Het is inmiddels Hemelvaartsdag geweest, het is Pinksteren geweest. En dan grijp ik terug naar een tekstgedeelte wat teruggaat naar een gebeurtenis net voor Pasen. Nou, gun me even de tijd om jullie daarin mee te nemen. In mijn voorbereiding werd ik hier namelijk mee wakker, of eigenlijk met die paar woorden van Jezus. Kon u dan niet 1 uur met mij waken? En toen ik het opzocht en die woorden zwart op wit voor me zag, zoals we het nu ook gelezen hebben, werd ik eigenlijk best verdrietig. Want het was alsof de blik van Jezus op mij gericht was en ik de tranen in zijn ogen kon zien en dat ik zijn stem hoorde. Kon je nou niet 1 uur met mij waken? En terwijl ik het las en voor me zag, wist ik, dit gaat ook over mij. En misschien is het wel een rode draad in mijn leven. Telkens weer dat gevecht tussen waken en slapen. weten dat Jezus mij vraagt om met hem te waken. En toch val ik zo vaak weer in slaap. En ik ben geen haar beter dan Petrus, Jacobus en Johannes. Dus laat ik vooral geen oordeel hebben. Ik heb dit heel vaak gelezen dat ik dacht van hoe kan dat nou? Ze zien toch hoe Jezus eraan toe is. En waarom gaan ze niet met Jezus nog verder mee? Maar ik ben geen haar beter dan Petrus, Jacobus en Johannes. Dus er zit een balk in mijn eigen oog. Hoe kan ik dan iets vinden van de splinter in de ogen van Petrus, Jacobus en Johannes? En in deze tijd zie ik een groot gevaar voor de gemeente in het in slaap vallen en in het onvermogen om wakker te blijven. Wij leven in een tijd van individualisme. We leven in een tijd van materialisme. Het is een tijd van eigen keuzes maken op basis van wat goed voelt, op basis van wat wij willen of niet willen. En vaak is dat op basis van zelfgerichtheid. Het is een tijd waarin mensen gericht zijn op bezit, luxe en vermaak. En ik zie het de gemeente van Jezus Christus binnensluipen. En in mijn ogen brengt dat de gemeente van Jezus Christus in gevaar. Nou, Gerdo, dat zijn stevige woorden. Maar ik zie het gebeuren om me heen. Mensen worden opgeslokt door hun werk, door hun gezinsleven, door hun hobby's, door hun eigen verlangens, door hun eigen emoties. En ergens daartussenin mag Jezus leven in een heel klein kamertje. En ik zag het ook bevestigd in de preek van Jay John op de Pinksterconferentie. Ik heb die preek thuis gezien en ik herinner me enkele dingen uit zijn boodschap. Hij gebruikte het beeld van een auto en hij vroeg zich af, waar zit Jezus bij jou in de auto? Heeft iemand het gehoord, gezien? Ja, een aantal mensen. Hij zegt, bij sommige mensen zit Jezus in de kofferruimte. En als de auto dan op zondag naar de kerk rijdt, dan kijken mensen naar links en naar rechts. Dan gaat de kofferruimte open en dan mag Jezus eruit en dan mag hij mee naar de kerk. Bij andere mensen zit hij op de achterbank. Mag hij achter in de auto zitten. Jij zit zelf aan het stuur. En mensen die jij aardig vindt zitten naast je of zitten ook op de achterbank als het mee zit. Maar Jezus mag meerijden in jouw leven. Bij sommige mensen zit Jezus op de voorstoel. Mag hij zelfs voorin in het leven, in je auto zitten. Mag hij meekijken, heeft hij een beter zicht. Maar jij zit aan het stuur. En bij een kleine categorie mensen zei hij, mag Jezus aan het stuur van de auto van jouw leven zitten. En ik vond dat een heel mooi beeld en ook heel herkenbaar voor mezelf. Hij zegt, en dan gaat Jezus linksaf. En dan ben je misschien ook nog zo'n type dat meerijdt. Jezus, je gaat toch hier niet linksaf? Rechtsaf is veel korter. En dan zegt Jezus, ja, maar ik wil jou leiden op de weg van vrijgevigheid. Ik wil je de weg van de vrijgevigheid laten zien. En dan zeg jij tegen Jezus, ja, maar dat wil ik helemaal niet leren. Neem maar een andere route. Ik vond het zo'n mooi beeld. En jullie begrijpen dat beeld vast ook wel. Welke plaats heeft Jezus nou in jouw leven? Mag hij de controle, de besturing hebben of heeft hij een bijrol? En dezelfde spreker had in zijn boodschap nog een afkorting. En dat was het woord first, het Engelse woord first. En dat betekent de eerste, first, F-I-R-S-T. En elke letter stond voor een deel van je leven. En als ik het me goed herinner, stond de F voor finances, de financiën. De I stond voor interests, je interessegebieden. De R stond voor relaties, relations. De S stond voor schedule, dat is je agenda. En de T stond voor troubles, je moeilijkheden. Mag Jezus de eerste zijn in jouw financiën, in jouw interessegebieden, in je relaties, in je agenda en in je moeilijkheden. Een bevestiging voor wat ik zag in de Bijbel eigenlijk en wat ik om me heen zie gebeuren. En als jij in slaap valt, als ik in slaap val en als ik niet wakker blijf met Jezus, dan heeft dat gevolgen voor mijzelf en voor de gemeente. Is het zo zwart-wit? Ik denk het wel. Marleen sprak me aan en ze zegt van, ik zag op YouTube een interview van Kees Goedhart met Peter en Else Vlug. En dat zijn de oprichters van de Stichting Opwekking. Nou, als je nu naar Opwekking gaat, dan zie je een enorm terrein met allerlei grote tenten, budgetten van miljoenen, muziekinstallaties en ik geloof in de zingen in 60.000 bezoekers. Maar dat is klein begonnen. Dat is in het klein begonnen met Peter en Else Vlug. En Marleen vertelde van, zij leefden met God en ze luisterden naar God en zo kwamen deze dingen tot stand. Ze hadden een campagne voorbereid, ze hadden een ruimte gehuurd en Peter Vlug kreeg 's nachts een droom van, je hebt te weinig ruimte. Je hebt veel te weinig ruimte. Je moet groter denken, je moet een grotere ruimte plannen. En in geloof ging hij een zaal huren voor 4.000 mensen. En hij vertelde in dat interview, in die zaal van 4.000 mensen waren alle stoelen bezet op één na. En dat was de stoel waar Peter kon gaan zitten toen hij van het podium afkwam. In mijn ogen zijn deze mensen geloofshelden. Ik zie in hen een generatie van bouwers, mensen die zich geroepen voelen om gehoorzaam te zijn aan God, die hun leven, hun tijd volledig aan God gaven en voorgingen om het werk van God uit te voeren. En dat was niet om bekend te worden, dat was niet met de bedoeling om een groot werk te doen, het was niet voor hun eigen gewin, het was niet om op het podium te staan. En het was ook niet om hun identiteit aan te ontlenen. Het was alleen om God te dienen. Denk aan Anne van der Bijl van Open Doors. En J. John, die Engelse spreker op Opwekking, zei, het is niet what's in it for me, maar what's in me for you. Het is niet wat zit er voor mij in, maar wat zit er in mij voor jou? En gelukkig zijn ze er nog. Broeders en zusters die onbaatzuchtig, zonder aan zichzelf of aan hun eigen tijd of portemonnee te denken, zich inzetten voor Jezus, voor de ander en voor het Koninkrijk van God. En wat is het machtig om dat te zien. Ik word er blij van, ik geniet ervan, ik zie Jezus in hen. Maar ik zie ook dat in toenemende mate het eigen gevoel, de eigen interesses en de eigen stokpaardjes belangrijker worden dan het geheel van het Koninkrijk van God. Als mensen het niet meer naar hun zin hebben in een gemeente, nou, dan gaan ze naar een volgende gemeente. En als het daar niet fijn genoeg is, dan gaan ze weer naar een andere gemeente. Mensen zijn er soms niet op zondag. Ja, tegen wie spreek ik? Tegen de mensen die nu in de zaal zitten. Maar mensen zijn er soms niet op zondag vanwege hun hobby's of vanwege hun vrije tijdsbesteding. Komen een tijd wel, komen een tijd niet in de gemeente. En begrijp me goed, ik snap best dat je doodmoe kan zijn. Ik snap best dat je een moment met je gezin wilt hebben. Ik snap ook best dat je een keer wel aan een hardloopwedstrijd wil meedoen op een zondagochtend, omdat je dat leuk vindt. Prima. En als je een keer thuis blijft om te rusten, is dat prima. Als je een keer tijd besteedt aan je gezin, geweldig. Gisteren werd ik gebeld door Beb Aurik. Ze zegt, wij zijn bezig met de verhuizing. Beb gaat verhuizen, gaat naar een aanleunwoning van de 10 gemeenten. En ze zegt, ik ben aan het inpakken, zegt ze, en ik ben zo moe, ik kom morgen niet. Nou, dat raakt me dan eigenlijk, zo'n telefoontje. Want ik snap heel goed dat zij moe is, dat ze aan het inpakken is en dat ze niet kan komen. Maar ze belt eventjes. Dat vind ik geweldig. Die voelt zich verbonden met de gemeente, voelt zich verbonden met haar broeders en zusters wil hier heel graag zijn, maar het lukt even niet. En dat snap ik. De Bijbel zegt toch echt in Matthäus 6 vers 31... Wees niet bezorgd, zeg niet wat zullen we eten, wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En de kern is, zoek eerst het koninkrijk van God en alles wat je verder nodig hebt, dat zal je erbij worden gegeven. Ook de momenten voor jezelf, voor je gezin. En ik zou willen zeggen, leef elke dag met God. En de rest volgt. Vrijdag was de nacht van gebed voor de leidende kerk. Er zijn broeders en zusters die alles verliezen omdat ze kind van God zijn. En omdat ze de naam van Jezus niet willen verloochenen. Hoezo tijd voor mezelf? Hoezo mag ik iets voor mezelf hebben? Als je kind van God wordt, is je hele leven van God. En in hoeverre krijgt Hij de ruimte? U mag best weten dat ik juist daarmee zelf heel erg geworsteld heb. Als de kerk geen aandacht vroeg, dan waren het de kinderen. En als de kinderen het niet waren, dan was het het werk. En als het het werk niet was, dan was het de familie. Als het de familie niet was, dan waren het de financiën waar je zorgen over maakte. En als het de financiën niet waren, dan moest het belastingbiljet wel weer ingevuld worden. En als dat klaar was, dan moest er weer een klus in huis worden gedaan. Ik heb wel eens tegen Marleen gezegd, wanneer ben ik nou eens aan de beurt? Wanneer mag ik nou gewoon eens even Gerdo zijn? Nou heb ik een hele wijze vrouw, wat soms best wel irritant kan zijn. Want dan heeft ze gelijk. En ik kan me herinneren dat zij zoiets zei van, maar dat ben jij toch allemaal? In al die dingen mag jij jezelf zijn, mag je iets van jezelf geven, mag je iets van jezelf laten zien. En je moet het allemaal niet proberen te scheiden, want dat is je leven, dat is het leven dat je leidt. En als ik het zo zeg, dan denkt u misschien allemaal wel van, Voor mij was het een worsteling. En ze heeft dus gelijk. God plaatst je ergens, roept jou ergens voor en daar mag jij leven. Maar wel met Hem. Zonder Hem kan jij nooit in volheid leven. Zoek eerst het koninkrijk van God en van daaruit kan je verder. Van daaruit krijg je alles wat je nodig hebt om te functioneren. Mijn zoektocht, mijn worsteling kwam voort uit het feit dat ik me niet volledig aan God had overgegeven en iets voor mezelf wilde hebben. Weet je wat het is? Wat je zoekt geeft ook geen enkele voldoening. Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. En het enige dat voldoening geeft is leven in gehoorzaamheid van God. Klein voorbeeldje uit mijn eigen leven. Als het dan gaat over iets voor jezelf hebben, een hobby, waar je heel veel plezier aan kan beleven. Nou, zoals jullie misschien weten, ik hou van oude Volvo's. En ik ga ook elk jaar, als het kan, naar de Volvo Klassieke Beurs. En ik heb het misschien wel eens verteld hier, maar op een gegeven moment werd er op die beurs zo'n hele mooie oude Volvo verloot. Het was een verloting. En met je toegangsbewijs kon je die auto winnen. En ik weet nog dat ik ernaast stond en dat ik tegen de Heer zei, ik was aan het bidden dus, en ik zeg tegen de Heer, Heer, zo dichtbij als nu ben ik nog nooit geweest bij zo'n mooie oude Volvo. Zou ik misschien alstublieft die auto mogen winnen? Sta je daar als volwassen man, hè? Naast een oude auto om te bidden dat jij hem mag winnen. Nou, natuurlijk won ik die auto niet. Waarbij ik niet zeg dat de Heer ook die kleine dingen zomaar kan invullen. Maar ik heb hem niet gewonnen. God vond dat niet nodig voor mij. Jaren later gaat het je iets beter. klim je iets op de maatschappelijke ladder. En toen kocht ik een oude Volvo uit 1973. En hij roestte onder mijn kont vandaan, laat ik het maar zo zeggen. En ik lag er bijna meer onder dan dat ik erin reed om te sleutelen. En dan kom je erachter van, ja, dit is het ook niet. En wat brengt het je nou? Het enige dat voldoening geeft, is leven in gehoorzaamheid aan God. Hoe werkt dat nou, dat in slaap vallen in plaats van waken? Dat kiezen voor jezelf in plaats van voor het koninkrijk van God. Jezus zelf zegt daar al iets over, hè, in het stuk wat we net lazen. Hij zegt, de geest wil wel, maar het vlees is zwak. Paulus zegt er ook iets over in zijn brief aan de christenen in Rome. En ik wil een klein stukje lezen uit Romeinen 7. En ik heb gekozen voor de NBV 21, omdat dat heel mooi laat zien waar ik het vandaag ook graag over wil hebben. Romeinen 7 vanaf het 15e vers. Wij weten immers dat de wet het werk van de geest is, maar door mijn aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. Door mijn aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. Ik begrijp zelf niet wat ik doe. Want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij woont. Immers, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade. Dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek in mijzelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij in heel mijn doen en laten een gevangene van de wet van de zonde. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. Nou, ik moet het thuis nog maar eens lezen. Romeinen 7, vanaf het 14e vers, Romeinen 7. Ik lees een paar dingen. Door je aardse natuur ben je overgeleverd aan de zonde, staat er. Oftewel, het zit in de mens om overgeleverd te zijn aan de zonde. En zonde, dat is datgene wat tussen jou en God instaat. Dat zit in de mens. Paulus gaat nog een stapje verder. Hij zegt, het goede is niet in je aanwezig. Dat vind ik wel een hele heftige uitspraak. Maar het staat er wel in deze vertaling. Het goede is niet in je aanwezig. Je bent geneigd om te doen datgene wat God niet van jou vraagt. Wat er ook staat is, de zonde die in jou woont, kan je bewegen om op een bepaalde manier te handelen. Dus jouw doen en laten wordt soms bepaald door de zonde. Je kunt vanuit jezelf het goede niet doen. Het is een wetmatigheid dat het kwade zich aan jou opdringt. Dus dat is regel. Dat is gewoon regel dat het kwade er altijd is en zich aan jou zal opdringen. En dan staat er, wie zal jou redden uit dat hele proces? Dat is God door Jezus Christus. Niet meer ik, maar Christus in mij. Minder van mijzelf, meer van hem. Onderwerping aan God, overgave aan God. Dat is waar dit over gaat. En als je stiekem de zonde toch wel fijn vindt, dan heb je een probleem. Of als jij jezelf belangrijker vindt dan wat Jezus wil, dan heb je een probleem. Of als je vanuit je gevoel leeft in plaats vanuit de feiten in de Bijbel, dan heb je een probleem. O, ongelukkig mens, wie zal jou nou gaan redden? Keer dit alles de rug toe, keer je om naar God. Het kan anders in je leven. En dat vertelt Paulus ook in het vervolg van zijn brief. Bij ons is dat in hoofdstuk 8, maar hoofdstuk 8 grijpt terug op hoofdstuk 7. Want het eerste vers van hoofdstuk 8 zegt, dus wie in Christus Jezus zijn, en dat woordje dus laat zien, het grijpt terug op hoofdstuk 7. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Dat is het eerste vers, hoofdstuk 8. Staat er in het vijfde vers, wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na. Maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Je kan dus beheerst worden door het aardse en je kan beheerst worden door de geest. En dat bepaalt ook wat je nastreeft. En dan het twaalfde vers. Broeders en zusters, wij zijn dus niet langer gebonden aan het aardse om volgens aardse maatstaven te leven. Je hebt dus aardse maatstaven en je hebt, ja, wat zijn de andere maatstaven dan? Hemelse maatstaven, geestelijke maatstaven. Maar je bent niet langer gebonden aan het aardse om volgens die aardse maatstaven te leven. Volgens de aardse maat, volgens wat de wereld wil of vindt of wat de maat in de wereld is. En als je dit nog eens gaat lezen over de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, dan kom je erachter dat dit een geweldige boodschap is, 2 weken na het Pinksterfeest. Dit gaat over de wet van de geest. Dit gaat over de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. En je ziet eigenlijk een nieuwe wetmatigheid ontstaan. Wie in Christus Jezus wordt, wordt niet veroordeeld. En de geest brengt in Christus Jezus leven en bevrijding van de wet van zonde en dood. Zorg dus dat je in Christus Jezus bent. Geef je hart aan hem, geef je leven aan hem. Zorg dat je beheerst wordt door de geest. Want dan streef je ook na wat de geest wil. Laat het aardse los. Laat de aardse maatstaven los. Maar grijp het koninkrijk van God en grijp de maatstaven van het koninkrijk van God. De Bijbel zegt ook, zoek mij en leef. Wat ik mooi vind is, je ziet het gebeuren in het leven van de discipelen. In Gethsemane slapen ze nog, kunnen ze niet met Jezus waken. En dan komt hemelvaart en dan komt er een opdracht en een boodschap. Dat kun je vinden in Handelingen 1. De opdracht is, ga niet uit Jeruzalem weg en wacht daar. En de boodschap is, je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Die over je komen zal. En je zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nu zijn de discipelen gehoorzaam. Nu kunnen ze als het ware wel waken met Jezus. Ook de discipelen zaten in een leerproces waarin ze groeien. En ook zij groeien in overgave. Ook zij groeien in het niet meer ik, maar Christus in mij. Handelingen 1 zegt, ze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ze waren wakker en ze waakten met Jezus. En het vervolg kennen we, dat hebben we met Pinksteren gevierd. De uitstorting van de Heilige Geest. En dat gaat dus niet alleen over gaven en vrucht. Wij zijn zo vaak gefocust op de uiterlijke dingen, op de uiterlijke vormen, op de vlammen en op de tongentaal. Maar de uitstorting gaat ook over de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. Die je heeft bevrijd van de wet van de zonde en de dood, waardoor je een nieuwe mens kan worden en niet langer gebonden bent aan het aardse, om volgens de aardse maatstaven te leven. Pinksteren gaat er ook over dat je nastreeft wat de geest wil. En het gevolg van dat proces is dat Petrus op zijn voeten gaat staan En dat hij het evangelie brengt, daar op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. En het gevolg van dat hele proces wat zij met elkaar doormaken, is dat de eerste gemeente ontstaat. Kunnen jullie me nog volgen, mensen? Ja? Zijn jullie er nog? Heel goed. Lieve mensen, de kerk van 2022 en de tijd die nog gaat komen, heeft geestvervulde mensen nodig die hun leven aan God geven, die hun tijd aan God geven, die hun geld aan God geven, die hun interesses aan God geven, die hun relaties aan God geven, die hun problemen aan God geven. De kerk van 2022 en de tijd die gaat komen, heeft mensen nodig die hun hele leven toewijden aan God. Mensen die zich volledig overgeven aan God. Het kan niet zo zijn dat een paar mensen de kar trekken in de gemeente. In het kinderwerk of in de praktische taken zoals de zaaldienst. En dat de rest van de kerk als consument deelneemt. God wil iedereen gebruiken. Afgelopen vrijdag hadden we de nacht van gebed. En er waren gewoon 20 mensen die samen hebben gebeden. Je kan ook bidden. Al als je niet meer sterk bent en geen stoelen meer kan sjouwen, dan kun je bidden voor de gemeente. God wil iedereen gebruiken. Geef je over aan Christus. Hij wil jouw leven vullen. Hij wil je leven gebruiken. Hij wil jou gebruiken in zijn koninkrijk. Hij wil niet dat je op de tribune zit en toekijkt. Hij wil jou in het speelveld. En jij gaat jouw weg met God. Het is niet aan de oudste of de voorganger om invulling te geven aan jouw leven. Zij kunnen je helpen, ze kunnen je adviseren, ze kunnen je ondersteunen, ze kunnen je faciliteren. Maar jij gaat jouw weg met God. En dat begint met bidden, het begint met de Bijbel lezen. En je af te vragen, wat zegt het woord van God mij? En dan mag je wel overwogen en door God geïnspireerde keuzes gaan maken. Beslissingen nemen, stappen nemen. Tenzij God jou zegt om te wachten. Zo'n mooie managementuitspraak is, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Als je niet stapt, blijf je ook op dezelfde plaats. Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zijn jouw talenten? Wat is jouw verlangen? Wijd je leven toe aan God. Als ik naar mijn eigen leven kijk, een rode draad in mijn leven is de ontwikkeling van mensen. Hoe kom je daarachter? Toen wij kinderen kregen, vond ik elke fase eigenlijk in het leven van onze kinderen vond ik geweldig. Je hebt vaders die vinden baby's verschrikkelijk. Die vinden luiers verschonen niet leuk. Die willen af en toe even rust. Ik vond elke fase vond ik leuk. En nog, weet je, als je kinderen een huis kopen of een auto kopen, dan kan ik daar enthousiast over zijn. En dan ben ik trots en dan leef ik mee. Denk ik. Als het niet zo is, dan hoor ik het wel achteraf. Maar dat denk ik. En dat is iets wat je gewoon ervaart in je leven. Dat is er. En toen ging ik bij de politie werken. En toen merkte ik dat ik het werken met aspiranten op de werkvloer leuk vond. Met leerlingagenten. En dat ik het leuk vond om mijn ervaring te delen. En zo kwam ik in het politieonderwijs terecht. En nu doe ik een aantal projecten waarin je gesprekken met mensen mag voeren over thema's. Wat ik in mijn werk zie, zie ik ook in de gemeente terug. Ik heb kinderdienst gedaan, ik heb jeugd en tieners gedaan, wij hebben kringen gedaan. Altijd in gesprek met mensen en de ontwikkeling van mensen is gewoon een soort rode draad in mijn leven. Ik heb gewoon gemerkt dat God heeft me dat in me gelegd en dat wil hij dus ook gebruiken in het koninkrijk van God. Zijn we er nog? Ja, ben ik weer. Maar ja, kijk eens in je eigen leven. Waar ben ik goed in? Mag je dat van jezelf zeggen? Ja, dat mag je van jezelf zeggen. Ik denk dat je van jezelf weet waar je goed in bent. Waar je kracht ligt. En waar je beter niet aan kan Kort geleden kreeg ik een baan aangeboden binnen de politie. En dan moest ik een soort vertegenwoordiger zijn. Moest ik een product aan de man brengen. Moest ik het land in om dat aan andere mensen te vertellen en te delen. Nou, A, ik kende het hele product niet. B, het is eigenlijk niks voor mij om een soort vertegenwoordiger te zijn. Om iets te verkopen. Ben ik gewoon niet goed in. Dus ik heb nee gezegd. Omdat ik gewoon voelde en ervaarde. Want dat past niet bij mijn talenten. Dat is niet wie ik ben. Mag je dan nee zeggen? Ja, ik heb nee gezegd. Nou, gewoon maar wat voorbeeldjes uit mijn eigen leven. Maar ja, zo kun je misschien ook kijken naar je eigen leven. Van, hé, wat heeft God in mij gelegd? Waar ben ik goed in? Het kan zijn dat je heel goed met je handen bent. Dat je dingen kan maken, repareren. Ja, misschien wil God dat ergens gebruiken in het Koninkrijk van God. Peter Bak is klusjesman. Werkte bij een doe-het-zelf onderneming, zeg maar. Als verkoper en was heel goed met zijn handen. En werkt nu in het onderhoud en in Thailand, in een tehuis voor meisjes. Doet hij iets met die meisjes? Ja, hij is ook nog een vader en vervult daar een soort vaderrol. God gebruikt hem daar op zijn manier met zijn talenten. En dat vind ik zulke mooie voorbeelden van hoe het kan gaan in een mensenleven. God heeft jou gemaakt. Hij weet precies hoe je in elkaar zit. Is het spannend? Is dat spannend? Ja, dat is super spannend. Ik weet nog dat ik als tiener naar voren ben gegaan in Vierhouten, in de grote tent op de Pinksterconferentie. En dat ik daar tegen God heb gezegd van: God, u mag mijn leven hebben. U mag met mijn leven doen wat u wil. Ik wil mijn leven geven aan u. En hij heeft ons naar Purmerend gebracht. Wij zijn uit onze eigen omgeving, uit Zutphen, zijn we naar Purmerend gehaald. Naar een andere woonplaats. En wij kwamen in een gemeente. We hebben ons daar toegewijd aan God. Ook in kleine dingen. Stoelendienst. Schoonmaken. Wat zeg je? Marlene en ik. Met z'n tweeën. Eigenlijk zijn wij één. Wat heb je een leuk hoedje op. Het kleurt echt helemaal mooi bij je outfit. Ja. Wie is wij? Ja, wij zijn ik. Ik zijn wij. Marleen en ik. Marleen heeft de koortjes schoongemaakt. Ik heb stoelen klaargezet. En we hebben niet gevraagd om voorgangers-echtpaar te worden, maar we mogen nu leiding geven aan de gemeente. En dat is heel vaak mooi, maar vaak is dat ook spannend. En soms is het niet leuk, soms is het verdrietig en pijnlijk. Dus is het altijd leuk om te dienen in het Koninkrijk van God? Nee, maar heel vaak wel. Weet jullie wat ik als knipoog kreeg van God in mijn voorbereiding? Jesaja 43, vers 2. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik ben de Heere, uw God en Redder, de Heilige van Israël. Wij hebben in ons leven ervaren dat dit waar is. En ik ga straks een uitnodiging doen om je toe te wijden aan God. En als je vandaag kiest voor die toewijding aan God, om je leven volledig over te geven aan God, dan krijg je deze tekst mee vandaag. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik ben de Heere, uw God en Redder, de Heilige van Israël. Ik wil gewoon maar vragen van: wie voelt zich aangesproken vandaag? En wie zegt van: ik wil mijn leven toewijden aan God? Als dat zo is, ga dan maar staan. Ik doe mijn ogen dicht. Ik hoef niet eens te zien wie dat zijn. Als je zegt: ik wil vandaag mijn leven toewijden aan God, ga dan maar staan en dan gaan we samen bidden. En misschien dien je al heel lang in het Koninkrijk van God. Misschien ga je al jaren mee in de wereld van de Pinksterbeweging of de evangelische gemeenten of christelijke organisaties. En misschien heb je wel gemerkt van de klad is er een beetje ingekomen. Ik wil opnieuw mezelf uitspreken naar God. Is belangrijk dat je gaat staan. Soms is het heel goed om een statement te maken. Om voor jezelf dat statement te maken. Maar ook ja, in de gemeente of misschien zien andere broeders en zusters je en kunnen ze nog eens vragen van hey, je bent toen gaan staan, wat heeft dat eigenlijk opgeleverd of waar heeft dat toe geleid? Of wil je erover praten? Dus soms is het goed om te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel. Heren, dat mensen nu zijn gaan staan om zich toe te wijden aan u. En eigenlijk tegen u willen zeggen, Heer, in al mijn onvolkomenheid wil ik proberen te waken met u. Help me om niet in slaap te vallen. Help me om wakker te blijven. Mijn geest is gewillig, maar mijn vlees is zwak. Maar ik bid u dat er steeds minder van mijn vlees zal zijn. En meer van u in mij. Niet meer ik, maar Christus in mij. En zo wil ik bidden voor de mensen die zijn gaan staan. Heer, u ziet hen. U ziet deze daad van toewijding. En ik wil u vragen in de naam van Jezus om hen daarin tegemoet te komen. Wat is het heerlijk dat het ook geen belasting wordt. Want u bent een genadig God. U kent ons. We hebben het vanmorgen ook gelezen. U weet hoe wij in elkaar steken. U weet hoe zwak we zijn. Heren, maar u wilt ons helpen. U wilt naast ons staan. U wilt ons vullen met uw Heilige Geest. Ik wil u bidden, Heren, kom. Kom met uw Heilige Geest. Vul deze mensen met uw Heilige Geest. Dat ze vervuld zullen zijn met de Heilige Geest. En dat die nieuwe wetmatigheid van de Geest van Jezus Christus, die leven geeft, dat die geest in hun leven zal opstaan en de overhand zal hebben over andere ja, stemmen die spreken. Bid ook dat andere stemmen zullen zwijgen in de naam van Jezus. En dat je de stem van de Vader zult horen als hij je roept. Zoals Samuel dat ook ervaarde. Dat je de stem van de Vader zult horen als hij je roept. Ik bid dat je nieuwe kracht zult ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Ik bid dat je daardoor ook ja, dingen zult kunnen ondernemen. Dat je zult kunnen opstaan in het Koninkrijk van God. Misschien nieuwe taken zult oppakken. Misschien een nieuwe weg zult inslaan. Misschien gaat ontdekken wat God in jou heeft gelegd. Misschien heb je er nog nooit over nagedacht. Maar wat heeft God in jou gelegd? Heilige Geest, laat het mensen zien. Laat zien waar ze goed in zijn. Laat zien wat u in hen hebt gelegd. Uw leven in hen. Heer, zo bid ik, Heer, dat zoals dat gebeurde tijdens de Pinksterdagen, Heer, de eerste gemeente tot stand kwam, Heer, dat er ook hierdoor, door deze dag, Heer, doordat mensen zich toewijden aan u, nieuwe dingen zullen gebeuren. In onze gemeente, buiten onze gemeente. Laat uw koninkrijk komen, Heren. Laat uw wil geschieden in de levens van deze mensen. En laat uw naam worden geheiligd door de levens van deze mensen. In de naam van Jezus. En zo zegen ik jullie in de naam van Jezus. Amen.